Ik hoor zoveel mensen die helemaal niks durven melden, ook door die hele situatie bij WNL.
Dat vind ik heel goed dat je dat zegt.
Ja, dat rapport van Van Rijn kan wel in de prullenbak als dit niet
Wij
geregeld
mogen dit
wordt.
niet verliezen en dat gaat ook niet gebeuren.
Leuk dat je weer luistert naar Achter haar, de vrouw en media podcast, waarin we transparant kennis en connecties delen, want alleen daarmee komen we met z'n allen echt verder.
Ja, want van solidariteit hebben we nooit genoeg. Maar hoe pas je het allemaal toe in de praktijk? Dat bespreken we elke aflevering met een inspirerende vrouw in het mediavak. En samen met haar zetten we dan de persoon achter haar in het zonnetje.
Ik ben Manon van de Knaap Hartig, hoofdpodcast bij BNR.
En ik ben Loeke de Waal, cultuurcorrespondent in Los Angeles. En samen zitten wij in het bestuur van Vrouwen Media.
En vandaag gaan we in gesprek met Margreet Spijker. Welkom Margreet, hallo.
Fijn dat ik er mag zijn.
Ja, supermooi.
Margreet Spijker is geboren in Zwolle en studeerde aan de Academie voor Journalistiek in Kampen. Ze begon haar carrière als nieuwslezer bij Radio 10 Gold, Concertradio en niet te vergeten Love Radio. Margreet werd een bekend gezicht voor velen toen ze in dienst trad bij RTL en aan de slag ging als nieuwslezer bij RTL Nieuws en later bij Editie NL. Inmiddels kennen veel mensen haar als de ex-medewerker van WNL die een kort geding tegen Bers Huisjes heeft aangespannen. In een notendop kunnen we haar het beste omschrijven als journalist, gespreksleider, interviewer, dagvoorzitter en presentatiecoach. Met een eigen podcast, niet te vergeten ook, genaamd Niet Verzonnen. Net als dit verhaal, dat is ook niet verzonnen.
Dank
Welkom
je.
Margreet.
Weet je wat ik zo leuk vind? Ik heb zelf zo vaak een introductie gehoord en dan ook uitgesproken. En nu merkte ik van, oh wat geestig, ergens heeft dus gestaan dat ik concertradio en love radio heb gedaan.
Nee, dat is helemaal niet waar.
Nee, dat is de...
Ik zat al op jouw LinkedIn te kijken.
Dit
klopt
is verzonnen.
Dit?
Nou, dan hebben we het bij deze...
Maar de rest klopt
check.
Hoor. Ja.
Heb je ooit ontdekt waar dat vandaan
komt? Nee, zo werkt dat dus. Als dat er op een gegeven moment ergens op staat, dan neemt iedereen dat over. En voor waar. Maar ik heb dat ook wel eens gehad dat iemand dan zei, nee, hoe kom je daar nou bij in een live uitzending? Dus dat vind ik dan heel geestig. Maar zo werkt dat dus.
Margreet, om even bij de kern van deze podcast te beginnen. Wat is solidariteit voor jou?
Voor mij is solidariteit dat je je verplaatst in de ander, alsof jij die ander bent en dan denkt, wat zou ik dan nodig hebben? En je daarna handelen. En dat je dus niet handelt vanuit jezelf, van wat is in mijn belang, maar dat je handelt vanuit het belang van de ander. Dus het heeft met empathie te maken, in sterke mate. Ook met je eigen bagage. Dus je kunt je hele verleden meenemen en al je negatieve verhalen ook, om je solidair te voelen met de ander. Want je wilt dat een ander niet meemaakt wat jij hebt meegemaakt als het negatief was. Maar andersom ook, wat positief was, juist wel.
Hoe uit die solidariteit zich dan in de praktijk? Hoe heb je dat gezien?
Laat ik al een voorbeeld geven waarbij ik solidariteit miste toen ik het heel hard nodig had. Want dat bleef mij bij. Ik zat op de school voor de journalistiek in Kampen. Dat was een hele leuke school met een heel amicale sfeer. En op een gegeven moment moest ik stage lopen. En ik dacht, ja, één ding vind ik lastig. Ik wil wel kunnen falen. Want ik had niet heel veel zelfvertrouwen. Ik dacht, ik wil naar een plek waar ik kan doen wat ik wil, zonder dat ik bang moet zijn dat ik dan die plek niet meer krijg. Want dat maakt me te kwetsbaar. Dus misschien moet ik naar een plek waar ik helemaal niet wil blijven. Dus ik bedacht dat ik naar de grootste krant van Nederland zou gaan, waarvan ik zeker wist dat anderen daar toch niet naartoe wilden. En dan kon ik in ieder geval falen. En dat was de Telegraaf.
Hoe werd daarop gereageerd?
Oh, het werd bekendgemaakt in een hele grote collegezaal. En daar werden de namen genoemd van de mensen die stage gingen lopen en de plek. En toen er de naam Margreet Spijker Telegraaf viel, was er echt hoongelach. Hoongelach. Wow. Echt dit. En ik dacht, ja, nou ja, dat is wel. Maar niemand vroeg waarom de Telegraaf, joh. Anderhalve maand later was er de stage terugkomdag, nadat ik daar was begonnen. En we zaten aan een lange tafel met een groot aantal studenten en de mentor en een leraar. En die vroeg hoe het was op de stageplek en wat we van elkaars ervaring konden leren. En toen gingen we één voor één ging die het rijtje af van de studenten. En van, nou, noem maar wat hoor. Lisa, waar zit jij? Nou, Utrechts Nieuwsblad. En jij, ja, Zwolse Courant. Nou, meestal zaten ze bij de regionale kranten. En toen kwam die bij mij en ik zei, nou, Margrethe, waar werk jij? Telegraaf. Toen zei hij, de Telegraaf? Nou, dan praat ik niet meer met jou.
Wauw.
Ja. En ik voelde echt een enorme pijn in mijn lijf. Ik vond het ook heel erg. Ik voelde me zo vernederd. En tegelijkertijd wist hij dat hij mij een soort standje gaf. Maar jij bent fout. Jij deugt niet. En ik voelde ook dat hij zelf een heel goed gevoel over zichzelf had. Door mij zo af te serveren. En het ergste was dat niemand het voor me opnam. Niemand zei, nou hé, dit vind ik niet kunnen.
Maar jij nam het ook niet voor jezelf op daar.
Nou, je hebt wel helemaal gelijk, Manon. Ik had toen niet de veerkracht en de assertiviteiten die ik nu heb. I wish. Maar misschien ben ik ook wel geworden wie ik ben door dit soort ervaringen. Dus ik kwam helemaal niet voor mezelf op. Ik ging aan mezelf twijfelen.
Ja.
En toen?
Ja, ik ben in elkaar gedoken en niet eens weggelopen. Want dat zou ook heel assertief zijn geweest. Maar ik ging alleen maar als een stil muis. Ik heb niks meer gezegd en de rest aangehoord.
En je hebt ook niks mogen zeggen daarover?
Nee, niks.
Wauw.
Niks. En het werd nog erger.
Oh, nog erger.
Het werd nog erger aan het eind van de schooljournalistiek. Ik was op een gegeven moment gaan denken van, nou, wat vind ik nou echt interessant? Wat wil ik nou gaan doen? En ik dacht, er zijn zoveel mensen die ontevreden zijn over de media. Laat ik daar een verhaal over schrijven. Ik had het artikel geschreven en ik was er zelf zo tevreden over. Hoe bestaat het?
Trots
dat ik dacht, ik ga dit opsturen naar Dagblad Trouw. Een kwaliteitskrant. Heel anders dan de Telegraaf. Dat is een soort revanche op dat moment.
Dus dat zat wel nog in je hoofd? Al die tijd?
Ja, ik dacht echt, ik moet mijzelf revancheren als dat Telegraaf mij wat fout is. En ik ging dat artikel opsturen naar Dagblad Trouw. Nog voordat de commissie zich boog over mijn afstudeerwerk. En Dagblad Trouw heeft het integraal gepubliceerd. Ik was de eerste journalist waarbij dat lukte. Maar toen kwam de examencommissie. En die zei, er is een Dagblad Trouw gestaan, oké. En uiteindelijk zakte ik. En hij zei, ja, maar je hebt ook gewoon geluk gehad. Je bent niet goed, maar je hebt geluk gehad. En ik vond het vreselijk, want ik was al aangenomen onder de voorwaarden dat ik zou slagen aan de UvA. En dat ging dus niet door en ik was mijn hele zelfvertrouwen totaal kwijt.
Jeetje.
En toen?
Ja, toen. Ik ben het niet meer over gaan doen. Ik dacht, ik geloof nu nog een beetje in mezelf. Als ik nu nog een keer zak, dan is het voorbij. Dan heb ik mezelf afgeschreven. Dus ik dacht, ik ga het niet doen. En toen gebeurde iets heel leuks. Toen dacht ik, wie wil ik zijn als ik later groot ben? Ik dacht, laat ik gewoon even heel groot denken, zonder dat ik bang ben. Wat zou ik dan gaan doen? Dacht ik, nou, misschien wil ik wel bereiken wat Paul Witteman heeft bereikt. Nou, dat was toen, zeg maar, de Roempaal van toen. Nee, en die stuurde ik een brief en die zei, nou, kom maar langs. Weet je wat hij zei? Hij zei, ja, er zijn maar heel weinig vrouwen die wat kunnen en willen. Sorry, Paul. Dus die zijn zo dun gezaaid. Dus, nou ja, fijn dat je je meldt. En zo ben ik vrijwilligerswerk gaan doen bij de radio, bij Unico Glory, bij Radio Zender in Amsterdam, waar ik toen woonde. En daarna ben ik gebeld door Radio 10 van, hey, dit klinkt goed, kom maar langs. En zo is het mijn carrière gegaan. Dus het hangt aan elkaar van ja, bizarre mazzelmomenten en vreselijke momenten, waarbij solidariteit mega belangrijk was geweest. En vooral ook zelfliefde, waar het bij mij aan ontbrak. Maar naarmate je meer zelfliefde hebt, is er ook meer vermogen tot solidariteit.
Je begon het verhaal van de school voor journalistiek natuurlijk met dat omdat je wist hoe het niet moest, ontdekte je ook hoe het wel kon en ging je dat herkennen. We willen jou vragen om het vooral te hebben over één moment wat je goed herinnert over solidariteit, waar we straks natuurlijk ook iemand voor gaan inbellen. Maar of je ons daarover kan vertellen en waarom dat belangrijk voor jou was.
Ja, de solidariteit die ik voelde met collega's die hun banen verloren, omdat er dan weer een nieuw plan lag en een reorganisatie kwam en dan weg moest. En dan om de dood eenvoudige reden dat iemand van bovenaf een plannetje had bedacht. En dat gaf een heel groot gevoel van saamhorigheid bij degene die al dan niet verloren of wonnen. Maar toen heb ik ook gemerkt dat ik zelf ook een pleaser in mij heb. En dat is een vorm van angst. Dat ik dus ook ging pleasen met de hoofdredacteur, die ik op dat moment wist van, nou, als hij wint, dan zit het goed voor mij. En toen voelde ik wel dat ik op zo'n tipping point zat, waarbij ik zelf ook in een kamp zat. En het feit dat ik dat voelde en de solidariteit die dat ook gaf onderling, was heel warm bed. Maar het was ook gekeerd tegen anderen die daar niet van profiteerden. En dat inzicht maakt ook dat ik vooral de pleaser in mijzelf in de spiegel ging kijken. Van oké, ik ben heel solidair en het voelt heel goed, een heel warm groepje. Maar wie is hiervan dan de dupe? Het is lekker makkelijk om solidair te zijn als het in je voordeel is.
Ja, en hoe past dan degene die we straks gaan bellen daarin?
Nou, zij is anders dan ik helemaal geen pleaser. Zij zet altijd al alles op het spel om journalistiek te bedrijven. Zij denkt niet, oh, laat ik dat maar niet schrijven, want wat zal die wel zeggen? En, oh, misschien krijg ik dan geen baantje meer van die en oeh, ik moet die. Nee, zij schrijft. Wauw, daar kan ik echt groot respect voor hebben. Zij is echt de journalist die ik nooit ben geworden.
Margreet, nu ben je weer zo streng voor jezelf. Hou eens op.
Zij is inspirerend. Laat ik dat zo zeggen. Ik weet zeker dat zij niet bang is om vijanden te maken. En dat zij heel goed weet dat groepjes die lekker solidair met elkaar zijn, dat daar ook een andere kant aan zit. En die ziet zij.
En hoe ben je met haar werk in contact gekomen? En heb je haar ooit ontmoet?
Ik werkte in een radioprogramma samen met een journalist die onderzoek ging doen naar de macht en de geldstromen op het Mediapark. En ik zag dat Kim van Keken dat al een tijdje deed. En zij en ook andere journalisten zagen dingen die echt wel heel interessant zijn en waarbij je ook af kan vragen in hoeverre beïnvloedt dat de vrije keuze van journalisten. Omdat ik dus mee ging kijken en ook in de problemen kwam door het onderzoek wat mijn collega deed bij Follow the Money, ging ik eens kijken wat is er al allemaal over bekend. En toen zag ik wat een waanzinnige hoeveelheid dappere verhalen zij al had geschreven. En ook in Vrij Nederland. En ik ben ook door haar abonnee worden daar. En het boekje gelezen, wat ik ook zo stoer vond ook weer over de macht. Toen ik zelf vragen ging stellen waar zij al lang antwoorden had gegeven, waar ik al lang naar op zoek was, en ook de vragen die ik had valideerde, ja, dacht ik, oh, my kind of lady. Ja.
Want hoe belangrijk is dat je mensen hebt die of tegen je opkijken of waar je zelf tegen opkijkt als vorm van solidariteit?
Dat zou ik niet doen. Ik denk dat als je opkijkt, dan zie je een ander niet. Maar je kunt wel echt iemand waanzinnig vinden om wat hij doet en heel veel respect voor hebben zonder dat je er tegenop kijkt. Sterker nog, daarmee level je eerder. En dat heb je nodig voor solidariteit.
Maar je wil wel een beetje Kim worden. Zo klinkt toch een beetje door als je over haar praat.
Nou, haar dapperheid. Ik heb aan haar iets te danken in de tirannu. Daar wil ik straks wat meer over vertellen. Maar haar dapperheid heeft de dapperheid in mij wakker geroepen. Maar dat is wel mijn dapperheid ook. Dus hiermee maak ik mezelf niet klein. Ik denk dat iemand anders kan jouw dapperheid aanzetten. En dat is het gevolg van solidariteit.
Kim van Keken is al jarenlang onderzoeksjournaliste en freelanced onder andere voor Vrij Nederland en Collectief Spit. Met een specialisme in politiek, media en bijzondere verhalen.
Hallo Kim, welkom.
Hallo.
Yes! Hey, wat leuk.
Daar zitten we dan.
Ja, wij hadden een gesprek over solidariteit, Kim. En het mooiste is dat je met iemand gaat levelen en dat iemand die je een goed voorbeeld geeft, die solidair is met jou, dat die de dapperheid in jezelf kan doen ontwaken. En dat gebeurde bij jou.
Nou, ja.
En wat Kim niet weet is, ik denk dat het kort geding wat ik tegen WNL heb aangespannen op 15 november om 9:30 in de rechtbank van Lelystad, er waarschijnlijk niet zou zijn geweest zonder Kim van Keken.
Kijk.
Dus daarom wilde ik ook Kim heel graag hierbij hebben bij dit gesprek.
Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, daar wil ik zeker meer over vertellen. Kim is dus al heel lang bezig met verhalen over wat er in de media aan de hand is. En hoe journalistiek en politiek op elkaar inspeelt. En hoe het schuurt en wrikt. Ja, daar is hij heel scherp op. En ik kwam in de problemen op het Mediapark. Omdat collega Mark Koster voor Follow the Money onderzoek deed ook naar macht- en geldstromen. Dus dat liep wat synchroon, hun onderzoeken. En Mark was het die een verhaal had geschreven toen ik na het onderzoek van KPMG, dus in het hier en nu, mijn werk verloor. En het was Kim van Keeken die dat verhaal van Mark Koster posten op LinkedIn met de mededeling van nou dat ik heel dapper was, dat ik mijn verhaal had verteld. En ze zei, ja, de NPO kan nog zulke mooie cursussen uitschrijven en mensen uitnodigen om hun verhaal te laten doen. Maar het feit is dat zij verliest haar werk en de bestuurder waar het om gaat heeft zijn werk terug. En dat komt door hun netwerk. En daar is niks over te doen en ook dat ze er boos over was. Als iemand als Kim mij ook steunt, dan weten wij dat het ook het niveau heeft. Niet zo van wat we in sommige talkshows nu zien op SBS. Gefrustreerde vrouw die een tv-baantje willen. Nee, dit raakt een veel diepere laag. Waar je je best zorgen over kan maken. En waar het de democratie en de persvrijheid betreft. Dus juist omdat het Kim was. Die met een hele intelligente blik naar deze materie kijkt. Dacht ik, oké, ik heb haar steun. Ik wil kijken hoe ver ik kom om met de dapperheid die zij ook heeft te kijken hoe wij een netwerk kunnen realiseren. Ik ga Morris allereerst zeggen wat er is gebeurd en vragen wat zij zouden doen als ze mij waren. Dus daar heb ik solidariteit gezocht. En die zeiden, ja, je bent de klokkenluider. En toen kwam er door de post van Kim van Keeken een advocaat in actie. Die had haar verhaal gelezen en die dacht, oh, maar wacht even, volgens mij kunnen we wel wat. Dus zo is het gegaan, omdat zij solidair was met mij. En ik zei al eerder dat solidariteit voor mij is dat je je verplaatst in de ander. En dat deed ze. Kim zag onze pijn ook. En die ziet ook, als Lisette Wellens op tv zegt, ik wens de Raad van Toezicht wijsheid dit weekend. Dan is het Kim die dan zegt, kijk, ik zie haar pijn. En dat is solidair zijn. En dan oprecht boos kunnen worden. Dat is niet alleen je hoofd.
Maar waarom is dat voor dit onderwerp juist zo belangrijk dan, dat dat wordt gezien en gehoord?
Nou ja, ik vind wat mij irriteert in de mediawereld is dat de solidariteit echt ver te zoeken is. Ik vind ook niet dat het alleen maar vrouwen onderling moet zijn. Maar ik ben nu 25 jaar journalist. En je ziet van alles gebeuren. En ik vind het aantal wegkijkers in de journalistiek is enorm. Terwijl ik denk, jeetje, we zijn continu allemaal dingen aan het verslaan over onrecht. Hè? Ik heb bij kranten gewerkt die economiepagina's volschrijven over hoe je het zou moeten doen, hoe bedrijven slecht voor personeel zijn, terwijl ze zelf hun eigen mensen slecht betalen of te laat uitsturen. En ik denk dat dit dus gewoon een veel dieper probleem is dan dat. En voor mij is het niet alleen maar solidair zijn, maar ook ik kan het niet aanzien. Ik ben niet voor niets freelancer. Ik kan ook echt niet meer bij dit soort bedrijven werken. Ook omdat ik dan denk, ja, dan ga ik liever iets anders doen.
Heel begrijpelijk.
Als dat het resultaat moet zijn.
En hoe voelt het om zo belangrijk, hoorbaar belangrijk te zijn geweest in dit proces voor Margreet?
Ja, dat vind ik fantastisch. En ik hoop ook vooral dat veel meer jonge mensen hier ook inspiratie uit krijgen. Want weet je, ja, ik hoopte altijd dat er, toen ik jong was in de journalistiek, dat er dan een nieuwe generatie met verstandige managers komen. Maar het wordt alleen maar erger. Ze worden steeds narcistischer. En het is nog niet veranderd. En dan vind ik het wel fijn dat Margreet, maar ook, hè, want voor dat interview met Margreet, met Mark Koster, had je natuurlijk dat fantastische stuk in het Algemeen Dagblad, waar gewoon vrouwen die daar helemaal, hè,
Merel, Nikki,
die hadden er niks mee te winnen om naar buiten te komen.
Ja.
Dus ja, weet je, toen dacht ik wel, oh, als we dit nou volhouden, dan komen we misschien ergens. En ik weet gewoon, kijk, het gaat nu heel erg over WNL, maar dit speelt overal echt. En ik hoor zoveel mensen die helemaal niks durven melden, ook door die hele situatie bij WNL.
Dat vind ik heel goed dat je dat zegt.
Ja, dat rapport van Van Rijn kan wel in de prullenbak als dit niet geregeld
wordt. Wij mogen dit niet verliezen en het gaat ook niet gebeuren. Ook voor de volgende generatie. Ja. Er is ook al lang een plan B en een plan C, hoor. Ook al verliezen we dit kort geding. Dit gaan we echt niet opgeven. Want dat zou voor de volgende generatie ook echt niet goed zijn.
Nou, en wat ik ook wel belangrijk vind, want in het Algemeen Dagblad was gewoon een signaal. Alleen wordt dat signaal nergens serieus opgepakt. En dan, ja, dan moet je wel verder gaan, zeg maar. Want je wil geen, volgens mij wil niemand vuile was buiten hangen, maar we willen wel gezonde werk.
Ja, precies, want even voor de mensen die het niet op de voet volgen. Wat is het signaal dat opgepakt zou moeten worden?
Nou, dat je netjes met mensen om moet gaan op een redactie. En dat journalistiek is een ongelooflijk moeilijk vak. Je hebt bescherming nodig. En ik merk gewoon dat heel veel redacties die bescherming helemaal niet meer bieden. En mensen horen gewoon netjes met elkaar om te gaan sowieso. Hè? Dat is, maar volgens mij heeft Mark Deuze, die stond...
Ja, in de media. Ja, geweldig.
Waar die ook echt constateerde dat gewoon de solidariteit en dit soort dingen meer in media, de gamewereld en de kunstwereld speelt dan waar dan ook. En ik merk dat ook als ik het met vrienden heb die een normale baan hebben, zeg ik dan altijd. Die zitten altijd weer met hun mond open gewoon als ik ze vertel wat ik in een weekje meemaak. Het signaal van we kunnen ook goed met elkaar omgaan en mooie dingen maken, dat zou wel heel fijn zijn.
En wat zou daarvoor moeten gebeuren? Want jullie hebben het nu ook over dat jullie natuurlijk ook voor de volgende generatie iets willen doen. Maar je hebt het ook over dat je wil dat de volgende generatie ook geïnspireerd wordt door wat jullie nu doen. Wat wil je aan hen meegeven?
Ja, kom altijd op voor jezelf. En ook inderdaad, dat wat ik ook wel goed vond in dat stuk van Mark Deuze, dat daar gaat het veel meer over tarieven. Maar als je gewoon een rotbedrag voorgeschoteld krijgt, zeg gewoon nee. Mm. Zeg gewoon dat doe ik niet. En ik ben daar ook heel slecht in hoor, want ik heb een paar maanden geleden ook een klus gedaan en ik ben weer zo genaaid dat ik denk, hoe kan dit? Hoe kan ik dit nog doen? Maar dan denk je inderdaad van, oh ja, maar het is toch belangrijk en iemand moet het doen. En dat is dan toch omdat we op een of andere manier vinden we ons werk heel belangrijk en willen gewoon mooie dingen maken, goede dingen maken en daardoor laten we ons veel te vaak in het pak naaien.
Ja, onze passie maakt ons kwetsbaar was het verhaal ook hè, van Mark Deuze. Ja. We willen het zo graag. En dan denken we, ja, maar ja, als we nou nee zeggen, dan komen we misschien niet meer aan de bak. En dat is natuurlijk ook scaring. Hè? Ik bedoel, letterlijk is tegen mij gezegd dat ik blij mocht zijn dat mijn journalistieke werk verviel. Dat mocht niet meer, maar ik mocht nog wel presentatiecoach zijn. Wat ik overigens een mooi vak vind, daar gaat het niet om. Maar je mag blij zijn dat je presentatiecoach blijft, want anders kom je misschien wel in de bijstand. En dat dacht ik echt, dan moet je je voorstellen dat je dat tegen mij durft te zeggen, dacht ik. Tegen mij. Ik heb gelukkig nog een heel netwerk en een staat van dienst. Maar stel dat je 25 bent en je baas zegt dat tegen je. En je weet dat hij iedere zondag of 's avonds met een champagne staat te praten met VNO en NCW en alles wat macht is en over geld gaat in Nederland. Dan is dat zo bedreigend. Echt zo bedreigend. En dan moet jij als journalist de macht controleren terwijl je zelf zo gekleineerd wordt. Dat kan niet.
Iedereen voelt de hele tijd, oh, morgen kan ik zomaar mijn baan verliezen. En daardoor durven ook heel veel mensen hun bek niet open te trekken. En daarom vind ik het zo bijzonder wat er bij WNL gebeurt. Omdat dat ook eigenlijk volgens mij ook de enige omroep is waar mensen gewoon ook onderwekkerd gewoon dingen hebben gezegd.
Want zo stoer, hè? Zo stoer. Want ik moet zeggen, ik heb het niet opgezet. Het AD-artikel was al in een ver gevorderd stadium toen ik er nog bij kwam. Dus die solidariteit, dat hele netwerk, dat was er al. En dan nog probeerden ze dat te negeren. Hè? Dat hele artikel, de reactie daarop was echt... En ook Kim schreef daar echt van, wat een waanzin. Ik weet niet welke voor die je had. Maar je viel gewoon achterover van, nou ja, zeg, het zijn toch geen doetjes. En we staan vierkant achter deze man. En nu ook weer, hè? Nu ook weer. Roos Mogré, die heeft iets verschrikkelijks meegemaakt tijdens haar zwangerschap. Daar is ze mee naar buiten gekomen. Want als je een gehandicapt... Ja, straks krijg je een gehandicapt kind. Dat is ook mijn risico. Dus ze is aantoonbaar niet in het rooster gezet. En ze mocht dus terugkomen als ze een gezond kind had. Dit wordt gewoon afgelopen week glashard ontkend door Bert Huisjes. Ze heeft al heel vaak in de media gewoon. Maar daar hebben we dus mee te maken. Hè? Je ziet dus dat iemand gewoon het vermogen heeft om iets te ontkennen, te negeren of te zeggen dat het allemaal niet waar is. Waardoor je dus ook met z'n allen moet zijn. Want dan blijkt wel hoeveel mensen er met zwangerschapsdiscriminatie te maken hadden. En dan blijkt ook wel dat dit niet op zichzelf staat. En dan weet je ook, dit klopt echt niet. En dus je hebt solidariteit nodig, ja, ook om het patroon duidelijk te maken. En dat vond ik zo goed aan het AD-artikel. Het is geen toeval. Het is niet zo dat die man geen tweede kans gegund is. Natuurlijk wel. Maar dit is jarenlang systematisch slecht behandelen van personeel. En dan hebben we het nog niet eens over de journalistieke onveiligheid die er de afgelopen tijd is. Die dermate ernstige vormen ja, aanneemt. En dus je ziet nu dat er mensen betrokken zijn met een agenda die te maken heeft met geld en macht. Dus zolang het gaat om geld en macht in plaats van werkelijkheid en de waarheid, ja, zullen we dit probleem misschien wel terugzien. Omdat pleasen nou eenmaal een angstvorm is die ja, wel bij mensen hoort die onzeker zijn. En waarom ik Kim dus zo geweldig vind, is dat zij daar geen last van lijkt te hebben of niet naar te willen luisteren. Dus geen pleaser.
Is dat zo?
Nou, ik heb er wel last van, maar ik merk gewoon, ik ben niet gelukkig. Ik ga weg. Ik zie altijd eerder dan de rest dat iemand niet helemaal fris in zijn pak zit, zeg maar. En dan, ja, dan ga ik weg. En dan denk ik, ik heb ook wel eens gehad dat ik alles opgezegd. Dacht ik, oh jeetje, want ik ben ook alleenstaand moeder, zeg maar. Dat ik dacht, oh jeetje, maar ik moet toch wel weer eten. Maar ik heb ook wel weer geleerd dat er altijd wat werk is. En ik heb me ook altijd voorgenomen, nou, dan ga ik gewoon weer lekker in een café staan. Dat was trouwens ook echt heel leuk. Ik denk dat de beste journalistieke producties worden altijd in gezamenlijkheid gemaakt. Het zijn vaak echt een gezamenlijke inspanning. En helemaal niet, weet je wel, ik ben ook niet zo fantastisch. En ik heb altijd weer iemand anders die dan weer andere dingen beter kan. Juist die gezamenlijkheid maken vaak mooie producten. En ik denk dat, dat daar weinig aandacht voor is.
En zit er voor jullie een samenwerking in?
Nou ja, ja. Nou, in ieder geval zijn wij al op een niveau bij elkaar beland, namelijk ja, de immense behoefte om de zaken te veranderen. Dus daar vinden wij elkaar in. Dat is al heel fijn en dat is een behoefte die gaat niet meer weg. En dan heb je mensen als Kim nodig die gewoon opschrijven wat ze zien, ook als dat betekent dat ze dan daar geen baantje krijgen. Want daar moet je dat risico moet je durven nemen.
Mag je ook gelijk de oorkonde uitreiken?
Ik denk dat wij Kim heel erg goed kunnen gebruiken in de strijd die wij nog moeten gaan leveren om het voor de volgende generatie fijner te maken dan wij het nu hebben gehad. En ik geloof dat zij daar echt een boegbeeld in is.
Wil je daar nog wat op zeggen, Kim?
Ja, ik vind het altijd lastig als zo'n boegbeeld. Ja, zo zie ik mezelf niet. Ik merk ook, ik doe het ook omdat ik dat voel en daardoor voel ik me ook altijd wel fijn, zeg maar. Ik lig wel eens wakker dat ik denk, oh jee, misschien ben ik iets te snel geweest, maar meestal denk ik, oh nee, maar ik heb toch wel gelijk. En ik merk ook trouwens dat ik daardoor ook wel veel vrienden in de journalistiek heb. Ook echt wel breed, zeg maar. Dus niet alleen maar bij bepaalde... Hè? Dus ik merk ook, wat je doet, krijg je ook wel weer terug.
Echt, zoveel mensen zijn heel blij dat er nu wat gebeurt. Maar dat dankzij Kim van Keken dat kort geding komt en daar dus ook het signaal van afkomt van joh, we pikken het echt niet, we gaan het doorzetten en we gaan niet accepteren dat het blijft zoals het is. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Nou, dat mag echt wel iedereen weten.
Ja, het is ook fantastisch dat zo'n advocaat er dan opduikt.
Dat is natuurlijk ook wel echt.
Ja.
Nou, bedankt voor je dapperheid, Kim.
Nou ja, ik zal vaker weer.
Nou, hang die mooie achter haar oorkonde boven je bed. En wees er heel trots op.
En terecht ook.
Dat sowieso.
Nou, normaal gesproken zouden we nog even terug in de tijd gaan. Maar omdat we net zo'n mooi, lang inhoudelijk gesprek hebben gevoerd, laten we het daar even bij zitten vandaag. Geven we jullie de ruimte en het platform om het even over echt hele belangrijke dingen te hebben. Maar we wilden je wel nog even heel graag bedanken voor dat je er vandaag was. En dat je zo open met ons hebt gedeeld over je carrière en wat je allemaal hebt meegemaakt. En hoe je er nu in staat. Ik denk dat voor iedereen inspirerend is en zal zijn.
Nou, dankjewel Loeke en Manon. Ik vond het echt heel fijn om erover te kunnen praten. Het lucht toch ook weer op om de momenten terug te halen die al ver achter me liggen. En dan te weten dat ik met de kennis van nu er beter mee had kunnen omgaan. Ook door aardiger voor mezelf te zijn. Hè? En dat is de weerbaarheid van jonge journalisten. Dat vind ik ook heel mooi om daarbij te mogen helpen.
Nou ja, net zoals dat jij Kim nodig hebt voor dapperheid, hebben wij ook mensen zoals jij nodig die op tv gewoon uitspreken en het ook blijven doen.
Ja, whatever it takes. Ja, en dat gaat ook niet stoppen, dat weet ik ook.
Margreet is te volgen op LinkedIn en ons vind je onder andere op Instagram via @vrouwenmedia. Laat vooral weten wat je van deze aflevering vond. Dat kan bijvoorbeeld via Spotify of Apple Podcast.
En volgende keer hoor je van journaliste en Volkskrant-columniste Shaila Sital Singh.
We lenen er even van de Volkskrant.
Zin in.